Wij hadden het inmiddels over deze Bijbelse begrippen. Woorden uit de Bijbel, Grieks of Hebreeuws eventueel, of andersom, Hebreeuws of in het Nieuwe Testament Grieks. Woorden ter aanduiding van wat wij in het algemeen als kind, als nageslacht, als zoon aanduiden, zonder daarbij eigenlijk te beseffen wat de betekenis ervan is. En daarom spreken we er nu over. En gisteren hadden we het in het bijzonder over dat Hebreeuwse woord Yelet of Yalat. Het Engelse let, maar eigenlijk ons Nederlandse woord kind en child en little en lutje en loet. En wat het allemaal was ook alweer. Het woord dat vertaald wordt met kind en met zoon en met jongeling, dat zijn zo de gangbare woorden in de Statenvertaling. Het wordt door elkaar vertaald afhankelijk van de context over wie het gaat. De vertalers doen dan maar wat. En dat is eigenlijk van oudsher een hele goede methode van vertalen. Maar het probleem is dat men het onderscheid tussen die woorden dan niet kent. Het gewicht ervan, of men noemt het ook wel de gevoelswaarde. Maar bij Yalat of Yalet moet je dus denken aan to litter. Dat wil zeggen iets voortbrengen. Het zij positief als het een goede worp is. En dat heet toch een worp? Een litter. Of het zij negatief als het afval is. Maar het gaat erom dat wat voortgebracht wordt. En soms wordt het als werkwoord ook inderdaad zo vertaald. En soms wordt het vertaald met baren als werkwoord, zoals we gezien hebben in Genesis 3, vers 16. Was dat? Ik heb u gezegd, het heeft geen zin om die schriftplaatsen door te nemen waar dat woord gebruikt wordt. Dat is een kwestie van de computer erbij en een stroomnummer opzoeken. En dan moet je meer dan 600 teksten nazoeken. Dat gaan wij dus gewoon niet doen. Dus ik heb u dit verteld en daar moet ik maar even mee doen. Ik heb vergeten erbij te zeggen dat wat voortgebracht wordt ook per definitie ondergeschikt is aan degene die voortbrengt. En daar komt het idee van dienstbaarheid vandaan. Vandaar, maar daar kom ik zo weer op, vandaar dat die woorden voor kind of jongeling meteen ook betekenen of impliceren ondergeschiktheid. En daarom lezen wij in de Bijbel menigmaal over een knechtje. Ze baarde een knechtje, eer haar smart overkwam heeft zij een knechtje gebaard. Jezaja 66, denk ik, een knechtje. Dus die baart personeel, denk je dan, als je niet beter weet. Wat baarde zij? Een boy. In het Engels hoef je dat dikwijls niet uit te leggen. Zeker niet als je dan toevallig ook nog in Afrika bent. Een boy. En u weet, een boy is een knecht, maar het is een dienstknecht. Ondergeschikt, maar het is eigenlijk hetzelfde als het woord voor een jongen. In Frans is dat trouwens ook zo. Hè? Dan roep je de garçon. En dat is een jongen, volgens mijn kleine schoolwoordenboekje. Maar het is de ober. Maar het is een boy, een knecht. Daar is gewoon geen verschil tussen. En omdat die beide woorden uitdrukken ondergeschiktheid. Vandaar dat je later in het Nieuwe Testament leest, gewoon zwart op wit, niet als iets nieuws, maar als iets dat bekend wordt verondersteld. In Galaten hoofdstuk 4, komt best eens vers 1 wezen. Galaten hoofdstuk 4 is het, meen ik. Het kind, zolang het een kind is, verschilt in niets van een dienstknecht. Kinderen zijn per definitie dienstknechten, ondergeschikt, staan onder het gezag van hun ouders of onder het gezag van degenen die daar weer vooraangesteld zijn door de ouders, zoals daar zijn voogden en verzorgers. Of hoe het maar vertaald is, want dat staat daar allemaal in gelaten. Gaat er maar om dat u die dingen even bij elkaar brengt. Maar ik neem u mee naar een ander woord dat iets minder vaak voorkomt. Het is maar 240 keer of iets dergelijks. Dat is het Hebreeuwse woord naar. Ik kijk even of ik schriftplaatsen bij de hand heb. Nou ja, vooruit, dan neem ik u mee naar Genesis 37 vers 2. Naar, ja. Je schrijft het met een noem, een ayin en een resh. Voor de wiskundigen onder u, 50, 70, 200. Naar. Wat zei ik, Genesis 37? Oh, dit is een verkeerde bijbelboek. Genesis 37, vers 32. Dat is vast niet goed wat ik opgeschreven heb. Even kijken. Ja, dat is wel goed. Vers 2, waar het vertaald wordt met jongeling. Namelijk, Jozef zende een zoon van 17 jaren. Hebben jullie moderne bijbelvertaling stiekem naar binnen gesmokkeld? Dan staat er Jozef 17 jaar oud. Of Jozef was 17 jaar oud en hij weidde de kudde. Hebben jullie dat ook staan? Niemand. Oh, wat netjes. Daar is het woord zoon zelfs helemaal uit de vertaling verdwenen. Dat is nou jammer. Want, hè? Nee, in de Statenvertaling staat Jozef zijn een zoon van 17 jaren. Maar daar moet ik het eigenlijk nog niet over hebben. Weidde de kudde met zijn broeders. En dan staat er in mijn Statenvertaling tussen haakjes. En hij was een jongeling. En het leuke van zo'n tekst is dat je meteen begrijpt dat de vertalers problemen hebben met de woorden die hier gebruikt worden. Hij was een zoon en nou wordt hij jongeling genoemd. En dan denk je, dat is toch hetzelfde of zo? En waarom staat dat er dan zo ingewikkeld? En dat kan ik u wel vertellen. Er staat zijn een zoon van 17 jaren. Nieuwere vertalingen ontdoen zich van het woord zoon en zeggen gewoon hij was zoveel jaar oud. En dan vertalen ze dat woord zoon met een bepaalde leeftijd hebben. Dat kan, want een zoon heeft minstens een bepaalde leeftijd enzovoort. Je kunt daar mee smokkelen, maar je bent het begrip kwijt. Maar bij zoon, daar hebben we het later over, moet je denken aan een volwassen iemand. Dat is de betekenis ervan, fundamenteel. Maar het probleem, dat is met alle woorden zo, het kan niet schelen welk woord. Dat is met alle woorden zo. Het probleem is dat die betekenis of toepassing opgerekt wordt in het woordgebruik. Waar het staat in een zin, in welk verband het gezegd wordt. Dan krijgt zo'n woord ineens een beetje verschoven betekenis. Want die Jozef was nog geen zoon. Maar hij zou het worden. Dat weet je meteen uit de eerste verse die je hier leest. Zeker als je de voorgaande 36 hoofdstukken gelezen hebt. Want waar gaat het over in Genesis? Over het erfrecht. God doet beloften aan Adam, stelt hem in een bepaalde positie. Maar ja, er komt niet veel van terecht, zoals u weet. En dan heeft hij twee zonen, die zouden moeten erven en die allebei erven ze niet. Want de ene gaat dood en de andere gaat op de vlucht. Weg ermee. Dus dan wordt het Seth. Komt er weer de derde zoon van Adam en Eva. Sommige mensen schrikken dan als je dat zegt. De derde zoon van Adam. We kennen alleen Kaïn en Abel. Maar goed. Maar dit is niet. En dan wordt het Seth. Want hij is in de plaats gezet. Dat is wat zijn naam binnen Bijbelsverband geacht wordt te betekenen. En het is gewoon Engels, weet u wel. Seth. Gezet in de plaats van Niet Kain, maar Abel. Dus postuum wordt Abel, die de jongere was, de erfgenaam. En hij wordt dus opgevolgd door een jongere broer. En de oudere broer is weggezet. En dat is dus een ingewikkeld verhaal. Dan zeg ik, ja, maar het zet je wel meteen op het goede been. Want waar het over gaat in heel de boek Genesis is over wie die erfgenaam wordt, generatie op generatie. En hier bij Jacob wordt het langzamerhand moeilijk, omdat van hem dan toch 12 zonen vermeld worden. En als u de volgende hoofdstukken leest, merkt u dat het er dan toch weer 13 worden via een ingewikkelde rekenwijze. En als ze opgesomd worden, zijn het toch nooit meer dan 12, maar het zijn er 13. Het is allemaal heel ingewikkeld. Maar ja, het wordt ons aan het begin uiteengezet. Maar nou is Jacob oud en der dagen zat ongeveer. Je vraagt je af, wie gaat hem opvolgen? Want die Ruben, die oudste, was ook al niet zo'n beste. Enzovoort. Die klom wel eens ergens op of zo. Ik weet niet meer precies hoe dat was. Maar goed, en dan krijg je hier ineens... vanaf hoofdstuk 37 tot en met hoofdstuk 51, de geschiedenis van Jozef. En dat begint met... Jozef, zijnde een zoon van 17 jaren, kun je onthouden, want dit allitereert dus, hè. Geweldig vind ik dat, hè. Jozef, zijnde een zoon van 17 jaren, en dan weet je het al. Dat gaat hem dus worden. Dat gaat de erfgenaam worden van Jacob. Hij is weliswaar nog maar 17. Hij is weliswaar een jongeling, dat staat er dus tussen. Maar feitelijk is al gezegd, hij wordt in de gaten gehouden, want hij gaat de erfgenaam worden. En degene die dat bepaalt is de vader, dat staat trouwens ook in Galaten 4. Het kind is onder voogden en verzorgers tot de tijd van de vader tevoren bestemd. Die bepaalt dat. Maar hij is nog een jongeling, maar hij zal die zoon worden. Daar is hij voor bestemd en hij wordt als zodanig beschouwd. Ja. Nou ja, en dat blijkt wel, want in de rest van het vers wordt al... blijkt hij een beetje toezicht te houden op zijn broers en te verklikken bij pa en dat soort dingen. En dan staat er een Israël had hem lief, dan weet je het zeker, want pa heet dan ineens niet meer Jacob, maar al Israël. Ineens, zomaar ertussendoor, en dan weet je, oh, maar hier gaat het om serieuze geestelijke zaken. Israël had Jozef lief, bovenal zijn zonen, ik begrijp, hij breide voor hem ook... hij maakte hem een veelvervige rok. Nee, ik zeg het zo om aan te geven dat wat hier staat toch historisch tamelijk onbenullig is. Maar het wordt ons vermeld omdat we daaruit begrijpen waar het over gaat. Deze Jozef gaat het eerst geboorterecht krijgen. Kan kort duren, kan lang duren, maar dat gaat hem worden. Was de bedoeling. En dan los van al die symboliek die dan ook nog daarachter steekt, want het is ook nogal wat. Maar hij heet dus in vers 2 een jongeling. En over dat woord hebben we het nog. Hij moet zoon worden, daar hebben we het nog over. Dat wil zeggen de opvolger, de bouwer, want dat is wat het woord ben eigenlijk betekent, van de familie, daarmee het hoofd van de familie. Maar hij is nog een naar. Hier vertaald met jongeling, maar heel dikwijls ook gewoon vertaald met kind of nog wat van die woorden. Maar de betekenis van dat woord naar is dan toch een andere dan van jalat. Jalat is voortbrengen in het algemeen. En naar heeft de betekenis van... Nou, ik heb het letterlijk overgeschreven ooit een keer van... Samson Hirsch, dus het meest voor de hand liggende, het meest autoritaire naslagwerk met betrekking tot de betekenis van Hebreeuwse woorden, ontdaan van symbolische ballast en of vooroordelen, gewoon letterlijk wat zo'n woord betekent. En hij schrijft, het betekent to shake off, afschudden. To discard, dat wil zeggen weggooien. Brullen, herrie maken. Geluid voortbrengen. Afschudden. Isoleren. Ik zit nog langzaam in de hoop dat u heel snel nadenkt en probeert die woorden bij elkaar te brengen, gezamenlijk. Want het zijn niet verschillende begrippen, het is, blijft één en hetzelfde begrip. To shake off, to discard, brullen, isoleren. Jeugdig zijn, staat als laatste genoemd. Jeugdig zijn. Want wat doet de jeugd? Van alles van zich afschudden, brullen, geluid voortbrengen, grote praat verkopen, agressief zijn, zich afzonderen, isoleren. Kortom, ze zijn jeugdig. Ja, dat waren de woorden die ik nou noemde. Maar het is één en hetzelfde begrip. Het afschudden van het kinderlijke. Heet zoiets. Kortom, je hebt hier te maken met niet meer de allerjongste, maar met de tieners, denk ik dan, hè? Om de woorden te gebruiken die zojuist gebezigd zijn hier. Maar het wordt vertaald met een boy, een jongen. Er staat meteen, er wordt bij vermeld, bij strong wordt vermeld, een boy, maar er staat erbij as active. Een jongen, maar dan in zijn activiteiten, in zijn bezigheden. En dat is wat het is natuurlijk. From the age of infancy to adolescence. Goh, wat een uitspraak, daar kom ik nooit meer uit. Maar vanaf in die leeftijd, vanaf kindschap tot de volwassenheid feitelijk. Hè? En dan staat er nog achter, by implication betekent het impliciet een dienstknecht. In de zin van ondergeschikt. Zo wordt het dus ook bij gelegenheid verteld. En als hier staat in Genesis over Jozef, zoon van 17 jaar en hij was een jongeling, dan is dat een keuze van de vertalers, maar ze hadden ook kunnen kiezen, omdat ze dat elders ook doen, en hij was een knecht. Namelijk, hij diende zijn vader. Dat is wat hij deed. Maar goed, het wordt in ieder geval geïmpliceerd. Wij kennen dat woord naar ook, want het is gewoon een Nederlands woord. Want als je je naar voelt. Nou, bedenk het maar, hè. Dan begin je wat af te schudden. Ik voel me wat naar. Ik word wat kwijt. Dan begin je te schreeuwen, dan ga je isoleren. Nee, ik voel me, nee, ik kom vanavond niet, want ik voel me niet helemaal goed. Ik ben wat naar, heet dat toch? Of we vinden andere mensen naar, en dat is omdat ze ongecontroleerd bezig zijn. Ze doen onverwachte dingen. Kortom, ze gedragen zich als een puber. Dan vinden we het nare mensen. Zo. Dat is gewoon Nederlands, naar. Maar zal ik nog wat vertellen. Hetzelfde woord naar is ook de stam, wortel, hoe ze dat maar noemen, van het begrip nieuw. Ik ken trouwens mensen genoeg die überhaupt de R ook van naar niet kunnen uitspreken. En ze, of dikwijls komt er een W voor in de plaats. Ik ken tenminste iemand die heette Bevetus. Bevetus. He? En als je de R niet kunt zeggen, dan kun je altijd nog voor de omroep gaan werken. Dat is daar verplicht naar het schijnt. Mensen die de R kunnen zeggen, zoals ik, weet je wel, die komen daar niet in aanmerking. Moet minstens dan toch met de keel wezen, dus dan wordt het een G. Als ze het met de keel geprobeerd hebben. En als ze het toch met de punt van de tong geprobeerd hebben, wordt het een B. Of een J. Verbaas me er altijd over. Ik vind het ook wel komisch trouwens. En in een heleboel talen bestaat de R sowieso niet. Is die verlopen naar een L. Daar komt veel voor. Dat is een officieel verschijnsel trouwens. De L en de R. Beide zijn met de punt van de tong tegen de achterkant van de boventanden. En ze veranderen in verschillende talen. Ik heb ook stellig de indruk, ik niet alleen trouwens, en bovendien had ik niet ik moeten zeggen, maar ik zeg het dan toch maar, ik heb stellig de indruk dat bij de spraakverwarring in Babel een van de verschijnselen was dat letters vervangen zijn door andere, verwante letters. Dat is één ding. En een ander ding is dat letters verwisseld zijn geworden in woorden. En dat kun je in de diverse talen kun je dat gewoon terugvinden. In onze dagen wordt daar ook ijverig studie naar gedaan door mensen die voor gek versmeten worden door de officiële, filologische wereld. De taalkundigen, zal ik maar zeggen. Maar goed, we zullen het er niet over hebben. Naar, je vindt je terug in het Griekse nearos. Dat is gewoon nieuw. Want we hebben het nog steeds over wat vertaald wordt met kind, jongeling, een onvolwassene. Iemand die nieuw is. Een naar. Nearos. Nieuw. Vers. Kan trouwens ook. Die is iets verder weg, maar het is heus nog hetzelfde woord. En dan heb je natuurlijk nog gewoon het Engelse nieuw en zo, het Nederlandse nieuw. Maar die begrippen zijn dat. En via het Latijn wordt het dan neo en dat soort dingen meer. Maar het komt allemaal van naros. En het heeft de betekenis van het is nog nieuw, maar het is ook nog niet helemaal af. Er moet nog wat mee gebeuren. U weet toch hoe dat is. Als ze bouwen een raceauto. Tenminste, dat ging vroeger zo. En die werd dan het circuit opgestuurd om zoveel mogelijk rondjes te rijden. Net zolang tot het ding het echt helemaal niet meer deed. En dan doen ze een shake-off. Dat is dat Hebreeuwse woord na. Een shake-off. Was de eerste vertaling ervan volgens Samson. Dus shake-off. Dat wil zeggen, er wordt getest. De kinderziektes, heet zoiets. Leuk, hè? Kinderziektes. Moeten eruit. Het kind voelt zich wat naar. Hij heeft wat kinderziektes. Ja, dat heb je als je naar bent. Dan moet nog van alles verwerkt worden en verbeterd worden enzovoort. Op den duur valt er bij de shake-off vallen ook al die tanden eruit, weet u wel. Ja, zo gaat dat. En er komen dan weer andere in de plaats. Vanzelf. Voor niks trouwens, bij mij zijn er ook anderen voor in de plaats gekomen, maar dat kostte wel wat. Maar goed, iemand vroeg, heb jij je eigen tanden nog? Ik zei, nou, wil je ze zien? Zeg, mijn eigen tanden. Oh, wat machtig, wat kost wel mijn geld, zeg. Maar toen maar weer. Weet u dat ook weer trouwens? Maar naar, in het algemeen een jongeling, maar het gewicht dat er aanhangt is, ja, het is nog niet helemaal toerekeningsvatbaar. Doet nog rare dingen, loopt af en toe weg, is er even niet, het is even wat schudden en brullen, gaat hopelijk nog over. De kinderziektes moeten er nog uit. Dus typisch onvolwassenheid, pubers of wat het maar was, zoiets is het. Maar het komt overeen met dat andere woord, ja, wat. In de zin van het was voortgebracht, het is nieuw en het moet nog wat worden en het is ondergeschikt. En beide woorden worden dus ook eventueel vertaald met dienstknecht. Vreemd genoeg omdat daar ook weer andere woorden voor zijn. Uitsluitend in de betekenis van dienstknecht. Maar goed, dan hebben we natuurlijk het woord zoon. Daar valt eigenlijk het meeste over te zeggen, maar het begrip zoon, dat staat voor een volwassen erfgenaam. Als de definitieve, alles is betrekkelijk, maar de zoon zal ook weer sterven en die moet ook weer opgevolgd worden. Maar de zoon slaat op iemand die de erfenis zal ontvangen en die de opvolger zal. Daar staat in alle naslagwerken staat het. En daar staat, zo is het Hebreeuwse woord ben. Er zijn maar twee letters, dan mis je er één. Want alle Hebreeuwse stammen, wortels heet dat geloof ik. Alle Hebreeuwse woorden bestaan uit drie letters. En dan komt erbij. Het komt van het Hebreeuwse bana. En dat schrijf je met een beet, een noen en een he. 2:50:5. Korte notatie. En bana betekent bouwen. Als het een werkwoord is. En als het in de zin bouwen een zelfstandig naamwoord is, dan is het een bouwer. En dat is wat het is. En ben van bana betekent een bouwer. En daar staat er meteen, kijk maar bij Strong, er staat er, ik denk bij Strong ook, maar staat er overal achter. Bouwer in de zin ook van de familie, dan wel de familienaam. De volgende generatie die de familie vertegenwoordigt en dus eigenlijk de familie is. Als hoofd van de familie. Dat kennen we nog onder vele volksstammen in Nederland. Niet meer eigenlijk. Nou, een bepaalde hobbyistische kring waarover het niet zal hebben, maar dat is zo. Maar vanuit, dat is het gegeven. Dat heb ik gisteren tamelijk nadrukkelijk u verteld. Dat gaat er zo tegenaan kijken. Erfgenamen. En dat de bedoeling van de zoon is dat hij de vader opvolgt, dat hij staat in de schoenen. En met opzet kies ik dat woord omdat het Bijbels is. Hij staat in de schoenen van zijn vader, of althans degene van wie hij de erfenis heeft ontvangen. Dat is het begrip zoon. En in nogal wat gevallen is het gebruik van het woord zoon in de Bijbel zelfs buiten het idee van de voortplanting. Er staat het alleen in de betekenis van opvolger. Ik heb dan geen statistiek van bij me, althans niet hier op dit moment. Maar het woord zoon wordt in de praktijk in de Bijbel op een heleboel wijze toegepast buiten het idee van voortplanting om. Als er staat dat Tubal-Kain de vader is van alle smeden, of wat er maar staat, wil het niet zeggen dat hij al die smeden dus verwekt heeft. En toch kan het ook zo gezegd worden met de Hebreeuwse term. Hij heeft ze voortgebracht, maar niet langs biologische weg, niet langs de voortplanting, maar via het onderwijs. Het doorgeven van een ambacht, een bepaalde kunde, kennis en daarmee ook van een bepaalde positie. En degene die dat doorgeeft heet dan dus vader, wat het tegenovergestelde is logischerwijze van zoon. En degene die ontvangt heet zoon. En dat is eigenlijk, nou eigenlijk moet ik weglaten, dat is de enige echte betekenis van het woord. Die van erfgenaam, nou erfgenaam, die van, ja dat is het, die van opvolger zijn. Dat is de zoon, de opvolger. En daarmee de bouwer. Het voortbouwen namelijk in de tijd. En dat in veel gevallen, meestal en van nature gebeurt via wat wij de voortplanting noemen. Ja, dat is dan zo, maar niet noodzakelijk. En vandaar Tubal-Kain is de vader van alles mee. Dat moet hier ook even staan in Genesis 5 of iets dergelijks. En hoe heet hij ook alweer? Jubal, de vader van alle harmonieorkesten, als ze tenminste protestant zijn. He? Want de harmonieorkesten van Rooms-Katholieke huizen hebben een moeder. In plaats van een vader Jubal, die hebben een moeder. En die heet... Kom op jongens. Het is... Nee joh. Die heet Sint-Cecilia. Als je beneden de rivier een harmonieorkest tegenkomt, heten ze Sint-Cecilia. Ik ken het goede mens niet, maar ja, ik ben ook protestant. He? Dus wij heten altijd Jubo of zoiets. Doen we weer. Maar de man heeft niet al die orgelbouwers verwerkt. Bovendien had hij geen tijd voor. Hij moest orgels bouwen en gaf les daarin aan allerlei mensen enzovoorts. En vader dus. Nou goed. En u weet nog hoe dat was. Dan kom je bij Elia terecht enzovoorts. En die was ook vader. Ongetrouwd als u het mij vraagt. Waar was ook vader? Want Elisa noemt hem mijn vader. Maar Elisa was niet anders dan, maar wel heel nadrukkelijk was hij dat, de opvolger van Elia. En Elisa noemt Elia mijn vader en mijn vader. En in andere gevallen kun je er nog onderuit. Dan zeg je, dan kom je David tegen in de... Dat kunt je allemaal zelf vinden. Dan neem ik allemaal de tijd voor. Vind je David in de Bijbel. En die spreekt tot Saul. En zegt, mijn vader, mijn vader. En Saul praat tot David. En zegt, mijn zoon, ben jij dat? Mijn zoon, David, de geliefde. Prachtige woorden om dat... heel verstrekkend zijn. Maar vooruit. En dan zeggen we, nou ja, David was weliswaar niet de zoon van Saul, want hij was de zoon van Isaï, bijgenaamd Jesse. Maar hij was dan toch zijn schoonzoon. Ik denk toch dat hij dan Michal te veel eer aandoet. Maar vooruit, zeggen we, het was zijn schoonzoon. En dan zegt men, ja, het woord zoon wordt ook gebruikt ter aanduiding van een schoonzoon. Ja, dat vind ik eromheen praten, hè. Dat vind ik de verwarring groter maken. Het is namelijk wel waar, maar het punt is, als die schoonzoon de erfgenaam wordt van zijn schoonvader, heet hij heus gewoon zoon. En Saul wist heel goed dat David hem zou opvolgen op de troon over Israël. En David wist heel goed dat hij Saul zou opvolgen op de troon over Israël. Alleen, het was wachten op de dood van Saul. En dat maakte de verhouding er niet al te best op, zoals u misschien u kunt voorstellen. Zodat het ook een beetje hatelijk was, hè. Mijn vader, zei David tegen Saul. Als ze nog die opgevlogen zijn van net, hè. Ja, ik weet wel dat je me op zult volgen, maar dat hoef je me niet zo in te wrijven. Want er was geen familierelatie tussen die twee. Maar niettemin vader en zoon. En de profeten, zoals ze zeggen, worden vader genoemd. En dan heb je de profetenzonen, weet je wel. Dat was zelfs een school, hè. De profetenzonen. Maar er waren niet zonen, kinderen in die zin, biologische zin van de profeten. Het waren gewoon de lui die in de leer gingen bij de profeten. En daarom heetten ze profetenzonen. And that's it. En ik sta er wat uitgebreid bij stil, niet om vervelend te doen, maar om je ervan te doordringen dat fundamenteel die begrippen vader en zoon zelfs helemaal niks te maken hebben met biologische of anderszins voortplanting. Ze hebben van doen met erfrecht. En dat erfrecht primair gepraktiseerd wordt, uitgevoerd wordt, geëxecuteerd wordt via de natuurlijke voortplanting of wat er voor door moet gaan. Ja, dat is waar. Maar het is niet de eerste betekenis van begrippen als vader en zoon. En daarvoor moet je doordrongen zijn. Zonen, natuurlijk worden zonen voortgebracht. Ze worden voor het doel opgevoed. Dus er staat die gewoon die en zijn zoon enzovoort. Ja, dat kan al wel zijn, maar... met de voortplanting als zodanig heeft het niet noodzakelijk van doen. Dat is veelal wel het geval, maar het is niet de grondbetekenis van de termen. De grondbetekenis is van zoon is bana, namelijk bouwen. In de zin van voortzetten, dan wel uitbreiden. En dat kan zijn in plaats en ruimte, maar uitbreiden kan ook zijn uitbreiden in de tijd. Dan is het een voortplanten, een voortzetten door de tijd heen. En als je een fatsoenlijke, woordenboek wil ik zeggen, maar dat is niet het goede woord. Hoe heet zo'n ding? Ik kan jullie niet verstaan. Nee. Hoe heet zo'n aanslag? Wat is zo'n taal kunnen we nog naar? Ik geloof dat ik hem... Nee hoor, nee. Nee, bedoel ik niet. Oh, nee. Oh. Eh. het woord wil meneer. En dan moet ik naar jullie luisteren, dus schiet het ook niet er binnen. Het gaat niet werken. Maar als je dat nazoekt, dan vind je dat ook uitdrukkelijk vermeld. Het betekent bouwer en het wordt heel breed gebruikt. En er zijn wel 6, 7 verschillende toepassingen van. Want u weet als het wetenschappelijk is, moeten er nummertjes voorstaan en volgorde en al dat soort dingen. En dat zou je moeten weten dat dat zo is. En dat het woord ook op verschillende niveaus wordt toegepast. In de zin van bouwer of erfgenaam, maar van wat dan precies en van wie en op welk niveau. Ik bedoel, van de mens in het algemeen staat dat die afstand van Adam, en Adam wordt impliciet genoemd in Lucas 3, de zoon van God. Was hij dan de Christus? Wat? En iemand heeft uitgevonden dat alle mensen kinderen van één vader zijn enzovoort. Van het, we zijn allemaal kinderen gods en dat soort dingen meer. En dan zeg ik, ja, er is wel wat voor te zeggen, maar nee, niet weg. Dat als de Bijbel over ons als gelovigen spreekt over kinderen gods, dan wordt het hele begrip toch heus op een heel ander niveau toegepast en het is niet hetzelfde. Wij zijn kinderen gods omdat we wedergeboren zijn. Dat is een ander ding. En dat de natuurlijke mensheid beschouwd wordt als kinderen gods of zonen gods. Ja, dat kan wel zijn, maar dat is dan toch op een heel laag niveau. En bovendien komt daar een end aan. En dan heb je nog de engelen die zonen gods genoemd worden. Zodat als je komt met er is maar één zoon van God enzovoort, zit je er wel heel ver naast hoor. Omdat de natuurlijke mens als zodanig wordt aangeduid. En de engelen of wat daar door moet gaan, want er is nogal wat verwarring over, die worden ook zonen gods genoemd. Nou ja, enzovoort. Je moet dat dus leren. En ik heb nu impliciet dus ook gezegd dat het feit dat de Heer Jezus verwekt werd uit de maagd Maria nog niet meteen inhoudt dat hij dan dus de zoon van God is. Hooguit een, maar dat geldt voor alle mensen. Je bent daar niet mee. Dat is niet de betekenis van de termen. En zoek het maar na, lees je Bijbel en dan stel je dat vanzelf vast dat dat zo is. Zie? Nou ja, ben nog even daarop ingaande. Ben zoon van Bana. Ik heb geteld. Meer dan 4900 keer komt het voor. Heb ik staan. Het lijkt mij niet te kloppen. Want ik zeg wel eens vaker dat het niet klopt. Je moet het toch nakijken. Ik denk dat er een nul te veel staat. Maar misschien is het ook wel waar hoor. 4900 keer. Het is in ieder geval. Het wordt ontzettend veel gebruikt. En in de zogeheten geslachtsregisters komt het natuurlijk ook veel voor. Maar doe maar. Bouwen. Eventueel beginnen. Maar dan altijd in de zin van beginnen. Je begint ergens mee. Wat ga je doen? Nou, ik ga iets bouwen. Hè? Wat het ook maar is. Hè? Een feestje. Of ja, je kunt het altijd bouwen noemen. Iets oprichten. En je begint daar dus ergens aan. En natuurlijk wordt het gebruikt in de zin van to obtain children. Enzovoorts. Maar ik zal je wat anders vertellen. Het wordt bijvoorbeeld vertaald met tak. In Genesis 49. Het is ook wel aardig, want dan zijn we nog steeds in die geschiedenis van Jozef. Genesis 49. Jozef is een vruchtbare tak. Maar er staat zo, ben. Een vruchtbare tak nog een keer aan een fontein. Elk der takken loopt over de muur. En twee keer staat de tak en het wordt vertaald met, of er staat de tak, maar het is de vertaling van het begrip zo. En dat is weer zo, natuurlijk omdat het gaat om bouwen, bovendien de uitdrukking. Vruchtbare ding aan een fontein die over de muur loopt. Er zullen toch niet zoontjes over de muur lopen. Nou ja, ik heb vroeger ooit Franse les gehad. Ja, 8 jaar benaderd. En een van de eerste zinnen die ik leerde was iets van papa sur le mur of zoiets. Hè? Of was het? Hè? Oh nee, papa fumeur een piep en le chat sur le mur. Sorry, weet ik al. Dus ik spreek een aardig woordje Frans. 2. Nou ja, en dan heb je het ook wel gehad. Want het interesseerde me geen lor. Daar zou ik het niet meer over hebben. Sorry, Celeste, daar zou ik het niet meer over hebben. Maar, tak. En u begrijpt waar het over gaat, hè? Een mens wordt vergeleken met een boom, een plant, een wijnstok. En daar komen takken uit voort. Wij noemen het dan een stamboom. Waarbij die stam verschillende takken voortbrengt enzovoort. Over dat idee gaat het. En zo wordt die boom gebouwd. En dat is een beeld wat vele malen in de Bijbel voorkomt. En hier gaat het over Jozef. Elk de takken enzovoort. Maar het zijn er 2, dat weet u. De ene heet Manasse en de andere heet Efraïm. En ze werden de erfgenamen. Gezamenlijk werden ze dat. Efraïm en Manasse werden gezamenlijk de erfgenamen van Jozef. Die dan weer de erfgenaam. Ik had ook zoon kunnen zeggen, maar ik zeg erfgenaam. Jozef die dan weer de erfgenaam was van Jacob. En daarmee staan Manasse en Efraïm, die overigens verwisseld werden tot Efraïm en Manasse, staan in de lijn van Adam, Set, Enos, Kenan, Noach, Heber, Abraham, Isaac, Jacob enzovoorts. Heb je dat nog? En daar is sprake van zoonschap. En niet maar van voortplanting, maar van opvolging. En vandaar dat uit de Jalats, de Naars, uit de verschillende kinderen, er 1 aangewezen wordt en aangesteld wordt tot erfgenaam in de zin van eerstgeboorterecht, want zo noemen we dat in het Nederlands ongelukkig geweest, maar tot opvolger van de vader en die vader bepaalt dat. En soms grijpt de Heer in en zegt tegen die vader, nou nee, dat is de verkeerde, je moet die andere pakken. He? En toen zei die zoon, pa, u doet het verkeerd. En toen zei vader weer, ja jongen, dat weet ik wel. Dat weet ik. Ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Ik vind het altijd leuk, wat was het, Genesis 48, vers 19. Ik weet het, mijn zoon, ik weet het. En hij legt het niet eens meer uit, want het wordt zo vervelend om elke generatie opnieuw uit te leggen dat nou eenmaal die 2 verwisseld worden. Maar ja, die mannen waren ook profeten, allemaal. En zeker wanneer ze het eerstgeboorterecht doorgaven, dus ze deden dat gewoon als aanduiding van toekomstige gebeurtenissen. In verband met zoonschap, in verband met erfrecht, uiteraard. En dan nog wat. Ben komt van Bana, de bouwer. Maar bouwen in het algemeen doet men met stenen. En het woord steen is Eben. Eben. Er komt een alef voor. Eben, dan heb je weer 3 letters, maar het komt van Bana. En dan heet het een steen, want een steen is in principe in de Bijbel altijd een bouwsteen. Wij hebben de 2 woorden van al die we aan elkaar plakken. Dat is typisch Nederlands. Nou ja, eigenlijk Duits. Maar ja, Nederlands is Neder-Duits, dat weet je, hè. We plakken die woorden aan elkaar. Dat is leuk bij het scrabbelen. Maar meteen maar. Verschrikkelijk bij kruiswoordpuzzels. Maar vooruit maar weer. Een bouwsteen. Maar eigenlijk een steen. En wat doe je met een steen? Je bouwt ermee. Nou ja, erop. Soms ook erin. Dan spreken wij van de kloven der steenrotsen enzovoort. Waar je in kunt wonen. In het huis, toch? In de steen. In de steenrots. En je kunt er opbouwen, je kunt er meebouwen, je kunt ze opstapelen. Maar steen is bouwmateriaal per definitie. En daarom Eben komt van bana bouwen. En het hangt samen met het begrip zoon, zodat je ook nog kunt zeggen, een zoon is eigenlijk een bouwsteen. En mocht u daar nou in steken in dat geheel, dan moet ik toch noodzakelijk snel verwijzen naar het Nieuwe Testament, waar staat dat wij geroepen zijn tot zoonschap en dat wij als levende stenen samengevoegd worden. Prachtig vertaald, want voegen heet dat, hè? Ja, dat heet voegen. Dat wij samengevoegd worden tot één bouwwerk, namelijk tot een heilige tempel, tot een woonstede Gods in de geest. Want de zoon is een bouwsteen. Is een bouwer, maar ook een bouwsteen. En overal waar de Heer een belangrijk werk deed en het in herinnering bewaard moest blijven, wat deed men dan in de geschiedenis? Daar richt men een steen op. En als wij vinden dat iemand die overleden is en dan van het wereldtoneel, dan wel van het strijdtoneel is verdwenen, als er iemand in onze herinnering moet blijven, wat doen we dan? Zetten we een steen op het graf. Vervelend is dat die dingen na verloop van tijd gewoonlijk omvallen. Dat heb je met die smalle platte stenen. Dus daar hebben wij het volgende op gevonden. We leggen ze meteen plat neer. Omdat we geen idee meer hebben waar we mee bezig zijn, mensen. Verloedering vind ik dat, van die platte stenen. Soms denk ik, waarom leggen ze die stenen plat neer? Ze zijn zeker bang dat ze er weer uitkomen of zo. Lekker afdekken, die handel. He? Nee, je mag het doen en doe maar. Maar het is eigenlijk dwaasheid, door het recht op te staan. Mede omdat het ook een uitbeelding is van de opstanding. Maar het hele beeld van opgerichte steen in de Bijbel kom je ook regelmatig tegen. Een opgericht teken. Een van de belangrijkste namen in de Bijbel is Sion. Als alternatief voor Jeruzalem. Maar Sion betekent gewoon een monument. Impliciet een opgericht teken. Staat recht overeind. Heb je dat nog? En de Bijbel zegt trouwens tegen Israël, nou specifiek tegen Efraïm, richt uw merktekenen op, overal waar gij gaat. Opdat gij zult weten de weg die gij gaan zult, of die gij gegaan zijt, enzovoorts. En wij ons maar afvragen, waarom staan al die mannen staan? En waarom vinden we over heel de wereld van die megalieten, dat wil zeggen van die grote opgerichte stenen. En wij onbenullig als we zijn, vragen ons alleen af hoe ze het gedaan hebben. Want tamelijk, sorry mensen, maar het is toch tamelijk stopzinnige vragen hoe ze het gedaan hebben. Zal ons toch vast wezen hoe ze het gedaan hebben. De enige echte vraag is waarom hebben ze dat gedaan? En dan kom je vanzelf bij wie heeft dat gedaan. Zoals het lied ook zegt, hè? Wie heeft dat gedaan? Maar, toch maar weer. Suiker in de etenzoek was dat, ja. En de whisky in de wel, toch of niet? Nou ja, goed. Laat maar zitten. Maar stenen. Vervolgens de opgerichte steen in de Bijbel is natuurlijk ook altijd een type van de Messias. Want de opgerichte steen is de opgerichte Eben, is de opgerichte Ben. Het is de opgerichte, de opgestane Messias. En al die mannen en al die megalieten in essentie zijn een beeld van de Messias en zouden ons daaraan moeten herinneren. Weet u nog? Jacob, die het eerst geboorterecht kreeg, officieel en plechtig. Want het was een juridische handeling. Kreeg het eerste geboorterecht van vader Isaac. Toen moest hij weliswaar vluchten, omdat hij zijn broer die greep ernaast dus. En toen ontstond de broedertwist. Ook een klassiek thema trouwens, van oudsher. Niet alleen in de Bijbel, de broedertwist. Ja. En hij moest vluchten. En u weet, die eerste nacht toen was hij in een plaats, die heette Luz. Dat is ook wat het woord betekent. Lus betekent gewoon lussen, dat weet u. Dus, en daar ging hij slapen met zijn hoofd op een steen. Hij liever dan ik, maar... Peluw staat er dan zelfs, meen ik, in de Statenvertaling. Dat klinkt nog zachter, hè? Peluw. Nou ja, goed. Maar in ieder geval... hij kreeg daar een visioen, een profetie dus... die hij kennelijk toch enigszins begrepen heeft. Beter dan wij, denk ik. Maar in ieder geval, de andere ochtend zet hij die steen... overend, zalft die steen. Dan heb je dus een gezalfde steen. Waar zou dat nou een beeld van zijn, zeg? Een gezalfde steen. Want de gezalfde is Christus en de steen is net zo goed Christus. En daar gaat het dus altijd over. Dus, Eben, de steen, samen met bouwen enzovoort. Maar de eerste twee letters van dat steen, dat is de Hebreeuwse Ab. Strikt genomen, zo heet ik niet, ik heet Albert. Dus dat hij niet denkt dat het daarover gaat. Ab is in mijn geval gewoon een afkorting. Het is niet een Hebreeuwse naam. Niet echt tenminste. En Albert is een Saksische naam. Maar vooruit. Maar Ab... dat is het woord voor vader en je schrijft het met een 1 en een 2. En het woord zoon is Ben en je schrijft het met een 2 en een 50. En 1, 2, 50, dus vader en zoon in één keer aan elkaar geschreven, is het woord steen. En wat je daarin uitgedrukt vindt, is het bekende Bijbelse principe, bekende Bijbelse structuur. Daar is een oorsprong der dingen. Die heet, omdat die oorsprong en ook dus gever is, heet hij vader. En alles wat geeft, heet dus vader. Dat is de inhoud van het begrip vader. En die geeft het aan... kan niet schelen aan wie, maar wie het ook is, die heet dan zoon. De ontvanger. En die twee begrippen samen, dat wil zeggen de vader geeft aan de zoon, zijn een illustratie van wat dat is. Bouwen. En wij spreken over doorgeven van één generatie naar de andere. Maar in het Hebreeuws heet dat net zo goed, bouwen. Het is iets... ontwikkelen, uitbreiden, zo niet in plaats, dan toch door de tijd heen. Maar het is allebei, uiteraard. En daarmee zijn die begrippen gedefinieerd. Maar voor, en dat is een belangrijke, voordat die zoon als zodanig gesteld wordt... ja, moet hij wel een beetje... zijn geschiktheid hebben doen blijken. U weet wel, bijgebleken geschiktheid wordt zo iemand aangesteld. En geschiktheid om welke reden dan ook. Want dat wordt niet vermeld, dat is niet geregeld. Wij leven in een maatschappij waarin alles volgens regels gaat. Ik word er niet goed van, vooral niet... als die lui die officieel verantwoordelijk zijn, dat zijn ministers, hè, die hebben ministeriële verantwoordelijkheid, als die weer beginnen te orakelen over de regels en dat ze precies volgens het protocol gehandeld hebben en dat het allemaal dus allemaal prima gaat en dat we ons nergens zorgen over moeten maken, terwijl alles gierend uit de hand loopt. Maar ze hebben regels, weet je wel. Die lui zijn ook maar ambtenaren en zijn dus ook niet verantwoordelijk. Ze hebben zich strikt aan de wet te houden. Hè? Je kunt het elke dag tegenkomen in het nieuws. Elke dag. Hè? Nou ja, dit soort dingen. Maar van alles, hè. Het is de vader die bepaalt. De vader, het is van mij en ik geef het aan wie ik wil. Ik hoop dat het woorden zijn die u bekend voorkomen. Ik geef het aan wie ik wil. En hij zoekt een van zijn zonen uit. En mocht een van zijn zonen niet beschikbaar zijn, om wat voor reden dan ook. Bijvoorbeeld om reden dat God gezegd heeft, ik accepteer ze niet. Nou ja, dan moet er iemand anders ergens vandaan gehaald worden. om het zaakje over te nemen. Hebben we die nog? Voorbeeld. Op een gegeven moment heb je uiteindelijk koning David in overeenstemming met de beloften, namelijk dat de kroon zou zijn, de troon zou zijn bij de stam van Juda. Dat wil zeggen dat Saul daar nooit de vervulling van kon zijn en dat het huis van Saul op een of andere wijze dan toch van die troon verdreven zou moeten worden ten gunste van iemand uit Juda. Dat gebeurde dus. Dus Saul werd opgevolgd door David, die dan zijn zoon heet. Maar het is geen familierelatie, sowieso niet. En dan krijg je David, die had een hele reeks van zonen. En Salomo was in ieder geval op geen stukken na de oudste, maar die kreeg de troon. En er dat weer van doen, maar dat hij weer wel de oudste zoon was. Nou, zelfs dat niet. De oudste zoon was van Batseba. De oudste overlevende zoon van Batseba. Nou, daarom Salomo. Vreemd genoeg. Maar zo ging dat dan. Maar met Salomo ging het ook niet goed op die troon. En toen zei de Heer, ik ga het koningschap over Israël geven aan Jerobeam. Aan degene die het huis van Jozef tegenwoordig. Dat staat allemaal in 1 Koningin 10, 11, wat maar staat. Ik geef de troon over Israël aan Jerobeam. Uit de stam van Efraïm. En die ten gevolge het hoofd van de beide stammen, Efraïm en Manasse, het huis van Jozef, dat staat er. Dan weet je meteen dat het nooit zo kan blijven, omdat het in strijd is met de algemene belofte omtrent de troon, de kroon, de scepter van het huis van Juda. Maar de Heer bepaalt dat gewoon. En Salomo had zonen zat. Dat allitereert ook, hè. Schrijf ze maar op, joh. Als je al die zinnen met die alliteraties bij elkaar veegt, heb je weer een heel tentprogramma. Maar goed. Salomo had zo'n zat. Maar niemand daarvan. Nou ja, Rehabeam, dat is ter wille van de belofte aan David. Rehabeam, het kind, de biologische zoon van Salomo. Oh ja, die hield zijn eigen stam. Juda, maar de troon over Israël, die ging naar iemand anders, omdat God dat bepaalde. Maar zo werd Jerobeam toch de zoon van Salomo. En ik heb nou geen tijd meer, anders zou ik u uitleggen, dus moet ik dan vanavond maar even doen, want het is toch tamelijk essentieel, dat van Jochonias, de laatste koning uit het huis van David, de laatste generatie uit het koninklijk huis van David, althans in Jeruzalem, gezegd wordt, schrijft deze man kinderloos, enzovoorts. Maar in eerste instantie zijn troon ging naar zijn oom, die daarna zijn zoon genoemd wordt. En in heel wat naslagwerken heeft men zich dat niet gerealiseerd. Staat dus gewoon, Zedekia was de zoon van Jochonias. En dus had Jochonias een oom die Zedekia heette, maar hij had ook een kind, een jonge zoon die Zedekia heette. Want het staat in de Bijbel, het is niet waar hoor, het is volstrekte onzin. Maar de oom werd de zoon van zijn neefje omdat hij hem opvolgde op de troon. En als je dat moeilijk vindt, dan heb ik er nog een. Want het vervolg daarop is dat weliswaar Jochonias de laatste generatie was uit het huis van David in Jeruzalem. En dan lees je in de Bijbel, zowel in Oud, maar zeker ook in het Nieuwe Testament. En na de Babylonische overvoering Matthäus 1 gewoon Jochonias, Sealtiel. En Sealtiel gewoon Zerubabel enzovoort. En dan zegt men, kijk, Sealtiel is de zoon van Jochonias. En dan zeg ik, ja, dat is waar, maar hij kende hem niet hoor. En hij is ook niet door Jochonias verwekt. En toch staat er. En hij gewoon, Jochonias, gewoon Salatiel. Maar Jochonias wordt naar Bijbelse maatstaven geacht geen kinderen te hebben. Maar iemand moet toch erfgenaam van die troon zijn. Naar Bijbels beginsel. Nou ja, en dat erfrecht komt dan dus terecht, weliswaar bij deze Sealtiel of Salatiel, die dan als zoon van Jechonias beschouwd wordt. Maar hij is uit een andere tak van de familie van David. Uit een tak die niet eens van Salomo afstamt. En de Heer Jezus stamt dus ook niet van Salomo af, maar van Nathan. En dat staat niet in alle handboeken, hoor. Er is me de draad al lang kwijt. Heb je dat nog? Is de Heer dan niet de zoon van Salomo? Kleinzoon, achterkleinzoon, weet ik hoeveel generaties. Het antwoord is, ja, maar hij stamt niet van hem af. Heb je dat? Is Sealtiel de zoon van Jechonias? Jawel, maar hij stamt niet van hem af. Het is een achter, zo goed tijd hebben we niet. Het is een achterneef of zoiets. En dat verschil moet je dus goed realiseren, anders stik je in ieder geval ook in die geslachtsregisters. Nou weet ik wel dat u dan waarschijnlijk zegt, joh, wat maakt mij wat uit die geslachtsregisters. Maar daarna zeg ik, ja, maar het is wel het woord van God, hoor. Het is belangwekkend genoeg. Omdat God nou eenmaal door de generaties heen rekent. Dat er sprake is van voortplanting door de tijd heen. Ja, maar ook sprake is van het erfrecht. En het zijn twee verschillende dingen. Die weliswaar met elkaar van doen hebben. Maar dan nog, het is niet hetzelfde. En daar gaat het maar om. Zie? Nou goed, wij zullen het er later verder over hebben. Want het is tijd, geloof ik, of niet? Ik heb geen idee. Ja, we zullen Johan Bos even de tijd geven. Hè? Ja.